In Marcus 15 waren wij bij vers 38. Het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. Let op dat het er dus twee keer staat. Hè. In tweeën, dan is hij helemaal door. En van boven naar beneden, dan is hij ook helemaal door. Niet maar een scheur erin, laat staan in een hoekje ergens, maar gewoon... Nou ja, voor de wiskundigen onder ons, precies in het midden, van boven naar beneden, helemaal. Waardoor dus als het ware een definitieve toegang tot het heilige der heiligen is gegeven. Nee, het commentaar wat we erop krijgen later, dat is met name in Hebreeën. Dat wil zeggen, Hebreeën hoofdstuk 9 en 10... Er zijn genade dat we weliswaar hele boeken kennen over de betekenis van de tabernakel, terwijl de Bijbel zelf er helemaal geen betekenis aan geeft. Dat wil zeggen, ik zeg niet dat die betekenis er niet is, ik zeg alleen dat het niet in de Bijbel staat, op een hier en daar een enkele uitzondering na. En die uitzondering betreft precies dit, het voorhangsel. En wellicht... dat de Ark des Verbonds, althans het deksel op de Ark des Verbonds, het verzoendeksel, beschouwd wordt als de troon des Heren. Maar daar was je ook al opgekomen aan de hand van Jesaja 6. Ik zag de Heer op een hoge en verheven troon. En er waren cherubim om hem heen enzovoorts. Of uit de Openbaring 4 en 5, waar je hetzelfde beeld eigenlijk vindt. Dan kom je toch terecht bij de Ark des Verbonds. Maar in Hebreeën 4 wordt dat op voorhand al genoemd, vooruitgrijpend, de troon der genade. In het Engels de mercy seat. In Hebreeën 4 vers 16 is dat. En ik zeg altijd, omdat ik het toch waardig vind, dat onder de Engels sprekenden een vaste uitdrukking is. Hè? Die is zo vast, dat is in een taalgebruik opgenomen. De mercy seat. Maar het is ontleend aan Hebreeën 4, vers 16. En, want daar staat de uitdrukking. En die is ontleend inderdaad aan de Ark des Verbonds en het verzoendeksel erbovenop. Dat is in deze context van Hebreeën 4 nog net te lezen. Omdat er staat in vers 14 dat wij een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Terwijl de hoge priester... Nou ja, de tabernakelen door zou gaan, de eerste en de tweede. Het heilige namelijk en het heilige der heiligen. En mocht dat ver gezocht zijn, dan zeg ik, nou ja, dan moet je gewoon twee bladzijden omslaan. En dan ben je in Hebreeën 9. En daar vinden we dat vermeld wordt dat het eerste verbond, ik ben in Hebreeën 9 vers 1 nu, dat het eerste verbond... Dat wil zeggen, dat is het zogeheten oude verbond. Dat was niet werkelijk een eerste verbond, want er waren daarvoor nog andere verbonden. Maar hier in Hebreeën gaat het nou eenmaal over het zogeheten oude en nieuwe verbond. Terminologie ontleend aan Jeremia 31 en hier uitgebreid geciteerd in Hebreeën 8. Ging hier net aan vooraf, zodat daarmee de betekenis van de term duidelijk bepaald wordt. Zo had ook wel 9 vers 1 het eerste verbond, dat wil zeggen der wet, rechten of gewoon inzettingen, dat kan ook, plichten, rechten van dienst, in de zin inderdaad van religie, dat wil zeggen verplicht opgelegde instructies zijn dat, dat is wat religie nou eenmaal is. Het oude verbond had dat, die had namelijk deze godsdienstige instellingen, zo vertaal ik het liever, godsdienstige inzettingen. En dan staat er en het wereldlijk heiligdom, maar die kan je ook lezen als betreffende of aangaande of in hoofdzaak verbonden aan, wat het maar is, welk voegwoord je er maar in wil zetten. Het wereldlijk heiligdom, dat wil zeggen een heiligdom hier in deze wereld. En dat was oorspronkelijk de tabernakel. Dat staat er ook, want de tabernakel was toebereid. En dan staat er ook de eerste. En dan weet je het eigenlijk al. Maar als je die tabernakel een beetje kent, uit Exodus dus, hè, als je die tabernakel een beetje kent, dan weet je dat het was één tent, maar verdeeld in twee vertrekken, compartimenten. Namelijk de eerste, die daar genoemd wordt het heilige. En daarna had je een voorhangsel, een gordijn, en achter het voorhangsel was het heilige der heiligen, want zo werd het daar genoemd. Dat wil zeggen, dat is nog heiliger. En hier wordt het natuurlijk met andere termen beschreven. En er staat, de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden. Dat wil zeggen, de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden. De gouden kandelaar op links als je binnenkwam. En op rechts de tafel met daarop de zogenaamde toonbroden. En die ruimte wordt genoemd het heilige. Maar daarachter, in de achterwand zal ik maar zeggen, was één voorhangsel. Dat is gewoon een gordijn hoor. Want zo heet zoiets. En het heet hier het tweede voorhangsel, omdat er ook natuurlijk een gordijn hing gewoon bij de ingang. Dat heb je toch, een rechthoekig vertrek. Als je bij binnenkomst moet je tussen een paar pilaren door, maar daar hangt een gordijn. En dat heet, in het Oude Testament heet dat de deur. Het is de ingang, de deur. Je had ook de poort, maar dat is de toegang tot de voorhof. Dan heb je de deur, dat is de toegang tot het heilige. En dan, als je daar binnen was, had je links de kandelaar en rechts de toonbroden. Maar recht vooruit had je weer gordijn. En dat heet gewoonlijk het voorhangsel. Alleen hier heet het met nadruk het tweede voorhangsel. Want die dingen worden geacht tweede te zijn. Dat is namelijk, als je het zo zeggen kan, de deur tot het heilige der heiligen. Maar je moest eerst het heilige door. Die heb je toch, hè? Mag niet al te moeilijk zijn. Achter het tweede voorhangsel, dus wat gewoonlijk het voorhangsel heet, was de tabernakel, nog steeds tent gewoon, genaamd het heilige der heiligen. Dat heet dan de tweede tabernakel bij gelegenheid. En dan staat er, we raken in allerlei problemen verdwaald nu, heb je als je het gewoon gaat lezen, dan staat er, hebben we een gouden wierookvat. En als je niet beter weet, dan denk je, daar staat in, dat heilige der heiligen staat dus een gouden wierookvat. Dat was echter niet zo. En dat hoeven deze woorden ook niet echt te betekenen. Er staat niet, daar was, er staat hebbende. Het hoorde erbij, namelijk, en dat klopt ook, want het gouden wierookvat stond op het gouden reukofferaltaar. En het gouden reukofferaltaar stond niet in het heilige der heiligen, maar in het heilige. Alleen voor het voorhangsel. En officieel heet het zelfs voor de getuigenis, dat wil zeggen voor de ark des verbonds, maar die stond achter het voorhangsel. Zodat dit reukofferaltaar hoorde eigenlijk bij, of verwees naar, het heilige der heiligen. Eigenlijk zou je moeten denken, als je daar binnenkwam en je wist van niks, dan zou je moeten denken, wat moet dat reukofferaltaar hier? Wie wordt er hier aanbeden? Want reukofferen, dat is aanbidding. Voor wie is dat dan? En het antwoord is, dat is voor wat daarachter staat. Maar daar is een gordijn. Kan je niet zien. En zo wordt het hier uitgelegd, maar voor vriendelijk dank, hè. Het gouden reukofferaltaar hoort eigenlijk bij de gouden ark des verbonds. Ze zijn alleen van elkaar gescheiden door één gordijn, namelijk voorhangsel. Komt trouwens nog wat bij, want dat daarachter wat was, wist je ook. Dat kon je ook zien, dan kon je er niet doorkijken. Want de bedoeling was dat de draagbomen van de ark des verbonds, dat die prikten in het gordijn, om zo te zeggen. Zodat je aan deze kant kon zien of het in ieder geval stond of niet. Of in ieder geval dat er wat stond. Het is goed beschreven hoor, in het Oude Testament, ja. Dus hebben een gouden wierookvat, dat is het vat op het gouden wierookaltaar. Dat is gewoon een soort, hoe noem je zoiets, een soort statief zal ik maar zeggen. Dat is trouwens sowieso met die altaren zo. Dat is een voet en daarop staat dan het eigenlijke ding, zal ik maar zeggen. Nou goed, hebben een gouden wierookvat en de Ark des Verbonds. Alleen die stond uiteraard in het Heilige der Heiligen. We hebben enige teksten waar dat ook staat. En dat er in het Heilige der Heiligen ook eigenlijk niks anders was dan dat. Behalve dan dat bij die Ark des Verbonds nog hoorde. En er staat hier ook dat er nog wat bij hoorde. Namelijk de gouden kruik met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. En de tafelen des Verbonds. Hier krijg je een volgende probleem, omdat er staat erin. Dat was namelijk ook niet zo, dat wil zeggen, dat was wel zo, maar, en zo kan je het in het Grieks wel beschrijven, maar in het Nederlands niet. Dat is het probleem wat je krijgt als je gaat vertalen met een woordenboek in de handen. Dat in, dat zeggen we trouwens tamelijk vaak, dat woord dat vertaald wordt met in, het Griekse woordje en, heeft namelijk de betekenis van een bij elkaar horen, een onlosmakelijk eigenlijk bij elkaar behoren. En dat is ook wat hier staat. U weet, ik geef altijd als voorbeeld, wij zijn in Christus, want er staat in de Bijbel, maar er staat ook dat Christus in ons is. Zodat je gedwongen wordt dat begrip in aan te passen. Dat wil zeggen te begrijpen wat het betekent. Het behoort bij elkaar. In de praktijk was het zo, en dat kun je ook gewoon vinden in het Oude Testament, dat die Ark des Verbonds was een kist. Daarin bevonden zich slechts enkel en alleen en exclusief de twee stenen tafelen. Meer niet. En de bloeiende staf van Aaron en de gouden kruik met manna, die stonden voor of naast of bij de Ark des Verbonds erbuiten. En dat was het dan. Ik vind er geen punt en ik vind het nou ook niet verder aan de orde. Dus ik hoef er ook eigenlijk helemaal niet op in te gaan. Het zal alleen duidelijk moeten zijn dat de kruik met manna natuurlijk een uitbeelding is van leven. Manna is brood des levens. Dat uit de hemel is nedergedaald met dank aan Johannes 6. Lijkt mij voldoende. En de bloeiende staf van Aaron is ook een uitbeelding van leven. Want het was een staf en het ding was al jaren dood, zal ik maar zeggen. En toen ineens, zonder dat hij op wereld heel in de grond gestoken wordt. Zonder dat er verder maar wat gebeurt, werden die staven van de stammen van Israël gelegd voor de Ark der Getuigenis. En de andere dag bleek deze staf levend te zijn en te bloeien. Hetgeen bewees dat de eigenaar van die staf de enige echte hoge priester was, namelijk Aaron. Maar het zal ook duidelijk zijn dat het een uitbeelding is van de opstanding van Christus. Die immers het woord is dat uit de hemel is nedergedaald en van het manna weer een beeld is. Ik bedoel, het sluit allemaal op elkaar aan. Maar de Ark des Verbonds. En dan over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Die vind ik ook altijd mooi, want als je vraagt wat is een cherub, want dat is het enkelvoud van cherubijnen, is het antwoord, het is een uitbeelding van heerlijkheid. Hoe beeld je heerlijkheid uit? Nou, je tekent een cherub. Dat moeilijker is je niet. Het is wel uitgebreider te beargumenteren. Maar ik denk niet dat het nodig is. In de Bijbel vind je de cherubim in het algemeen rondom de troon. Dat is uitbeelding van de heerlijkheid van degene die op de troon zit. En de enige manier waarop ik eventueel een betekenis zou kunnen geven aan het begrip cherub is aan de hand van de samenstellende letters. Het is namelijk een anagram van Begoer en dat is de eerstgeborene. En van Baruch en dat betekent de gezegende of eventueel de knielende. Maar dat komt omdat als je knielt word je gezegend enzovoorts. Ik bedoel, heerlijkheid dus. En hier staat het gewoon, dat vind ik wel mooi, ja. Afgezien van de visioen van Ezechiël. Dat was een visioen met betrekking tot de heerlijkheid des Heren, want zo heette dat ding wat hij zag. En dat gaat ook over cherubim. Moeilijker mag het ook niet. Dat ik ding zei, dat komt natuurlijk vanwege mensen als Erie von Däniken, die dan dat visioen zodanig uittekenen dat daar vanzelf een ruimtevaartuig op wieltjes uit ontstaat. Ja, verzinnen ze maar. Nee, dat was toeval. Dat is toeval dat het een Duitser was, die Erie. Maar goed, dat doet er nog niet. Boven deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. En beschaduwen, dus overdekken, beschermen eigenlijk. En dan staat er van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. En dat is de enige Bijbelse, nou ja, de belangrijkste Bijbelse motivering voor het bestuderen van alle stukken, stuk voor stuk, van de tabernakel, alles wat er bij te pas komt. Want het suggereert dat er dus van stuk tot stuk iets over te zeggen is. Alleen niemand doet het verder meer, een hele Bijbel niet. Dus zoek het maar uit. Volgens sommigen mag dat dan dus niet. Als de Bijbel er niks over zegt, mogen wij er ook niks van zeggen. Maar ja. Ja. Goed. Deze dingen nu, al dus toebereid zijnde, hij heeft even geschilderd hoe dat er ongeveer uitziet. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de diensten die uit vers 1, om de inzettingen te volbrengen. Ze moesten de tafel dekken, broodjes smeren, wat het maar was. Weet ik veel wat het allemaal was. De lamp brandende houden, het vuur brandende houden, reukwerk op het ding brengen en wat het maar was allemaal, u weet wel. En voor zover ik het begrepen heb, deden ze daar dus gewoon 24 uur dienst. Continu dienst in het heilige. En het was altijd dus, te allen tijden, inderdaad, continu, om de diensten te volbrengen. En dan komt hij. Maar in de tweede, alleen de hoge priester, om de dienst te volbrengen. Er staat wat meer dan dat hij inging. Hè? Die woorden staan er niet. Tabernakel ging. Maar in de tweede alleen de hoge priester. Dat wil zeggen, in de eerste gingen de priesters ten alle tijden om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede, om de diensten te volbrengen, ging alleen. Ja. Ze hebben dus wat of te weinig ingevuld, of ze hadden niks in moeten vullen. Dat was duidelijker geweest. Om de dienst te volbrengen. Alleen de hoge priester. Eenmaal, desjaars, dat lees ik altijd met een punt zes, een zespuntslettertje bedoel ik, heel klein beetje, desjaars. Eenmaal, desjaars. Maar voor de betekenis, eenmaal. Ja, en dat wordt een paar keer herhaald in deze Hebreeënbrief. Alles, eenmaal. Ja. Alleen de hoge priester, eenmaal desjaars, dat was op grote verzoendag. Niet zonder bloed, maar met bloed. Waarmee? Met bloed. Met leven dus. Hè? Het was het bloed van stieren en bokken, zo heet het hierna. Een paar versen verder. Maar het is de uitbeelding van leven. En bloed uit welk hij offerde voor zichzelf en des volks misdaden. Het is lastig, want dit is het hart eigenlijk van de uiteenzetting van de Hebreeënbrief. En dat kan ik onmogelijk even in een paar minuten doen. Maar als ik van goede wil ben, kan ik het natuurlijk wel meedelen. Dat is wat anders dan uiteenzetten, hè. Ik kan het wel meedelen. De hoge priester is namelijk gewoon een type van de hoge priester van het nieuwe verbond. Want al die inzettingen van het oude verbond zijn een schaduw der toekomende goederen. Dat is 10 vers 1. Ik hoef niet om te slaan, staat er gewoon. 10 vers 1. De hoge priester, type van Christus, ging eenmaal, en desjaars kun je dan helemaal weglaten, zou namelijk eenmaal ingaan, niet zonder en dus met bloed, namelijk levend en wel, ingaan. Om dat bloed ook te offeren. U moet begrijpen hoe dat zit en waar hij dat bloed vandaan haalde. Als ik het een beetje kort door de bocht vertel, komt het ongeveer op neer. Het belangrijkste offer op die grote verzoendag is vermoedelijk dat van die twee bokken. Althans, het is het meest bekende. Twee bokken. Het lot bepaalde wie wie was van die twee bokken. Want ze waren volkomen identiek namelijk. Als het even kon. En door het lot werden ze van elkaar gescheiden. En de ene heette dan de bok voor Jehovah. En de andere heette de bok voor Azazel. Maar dat betekent gewoon de weggaande bok. Dus daar zou ik maar niet de naam voor invullen. De een was voor Jehovah en de andere was de weggaande bok. Het punt is namelijk dat de bok voor Jehovah die werd geslacht. En het bloed daarvan werd opgevangen in een schaal. En dat bloed, samen met nog ander bloed, maar dat bloed werd gebracht in het heiligdom. En het werd op de grond gesprenkeld onderweg door de hoge priester. Onderweg naar, het werd gesprenkeld op de grond, onderweg naar de, het heilige der heiligen binnen. En het laatste deel van het bloed werd gestort op het verzoendeksel. Daar wordt in Hebreeën 10 op teruggekomen, want daar wordt gesproken over een verse en levende weg, vers 20, die hij ons ingewijd heeft doorheen het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En die verse en levende weg, dat is dus die weg van dat bloed, want bloed is leven. Als je dat niet weet of afwijst, dan kom je hier ook niet meer uit. Het is allemaal wartaal wat er dan staat. Dat meen ik serieus. Die terminologie is dwaas dan. Het is een dwaze terminologie, maar dat is omdat die ontleend is aan symboliek die daarmee meteen verklaard wordt. Nou goed, en diezelfde hoge priester legde zijn handen op het hoofd van die andere bok die het overleefde. En die bok die werd weggejaagd vervolgens de woestijn in. Slecht begrepen, vooral ook door de Joden en daarom door ons ook vervolgens. Want we nemen dat maar klakkeloos over van de Joodse traditie. Zo van, en in de woestijn is dat beest van ellende omgekomen. Ja, die is makkelijk. Je dacht toch niet dat het beest nu nog leefde, 3.500 jaar later. Ik bedoel, wat zeg je dan? Hij is in de woestijn, daar is niks bijzonders. Hij werd dus vrijgelaten. Toch? En niet zeggen, daar is hij omgekomen. De Joden namen het zekere voor het onzekere later. Want toen ze in ten tijde van het judaïsme grote verzoendagen vierden, dat was na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, toen werd de weggaande bok uitgeleide gedaan. Dat wil zeggen, die hielden ze gewoon goed vast aan een riempje. En dan brachten ze hem naar de afgrond, ten oosten van Jeruzalem, zodat ze, en daar gooiden ze hem van de klippen af. In de woestijn van Judea, in die afgrond van de hoe heet het ding ook alweer, de Syrisch Afrikaanse slang. Ja, daar. Goed. Maar dat hebben ze niet goed begrepen, uiteraard. Hè? Want in werkelijkheid, het beest werd gewoon vrijgelaten in de woestijn. Toen zei iemand, ja, maar dan kan hij niet leven. Zeg ik, nou, daar leven die beesten nou juist. Daar worden ze gewijd. Nou ja, zoek het maar na in de Bijbel, dat is zo. Hij werd gewoon vrijgelaten. En dat zijn de, dat moet je goed onthouden, want dat zijn de twee aspecten van onze eigen positie in Christus. Want natuurlijk zijn beelden van Christus primair, maar daarmee van heel de gemeente. Namelijk, wij zijn ingegaan in het heiligdom met Christus. Dat lees ik zo verder trouwens in Hebreeën 9. En dat is één kant. De andere kant is, wij zijn tot hem, dan wel met hem, uitgegaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dat is hoofdstuk 13. Dat zijn de twee aspecten van dat ene offer van de twee bokken. Hebben we die nog? Dan neem ik de draad weer om. Dat hoor je nergens op wat ik u nu vertel. Dat durven ze niet aan, omdat het in strijd is met wat zo overgeleverd is enzovoorts. Maar daar moet je niet te veel van aantrekken. Je moet in de eerste plaats je Bijbel lezen. En dan mag het niet moeilijk zijn. De bok werd uitgelaten, vrij. Goed, of hij er blij mee was. Zijn wij er blij mee dat we vrij zijn? De meeste christenen willen niet vrij zijn. Nee. Goed. Nou, Hebreeën 9. De hoge priester vers 7 ging eenmaal desjaars niet zonder bloed in de tweede tabernakel, achter het voorhangsel dus. Bloed het welk hij offerde voor zichzelf. Eigenlijk staat er het welk hij offert, maar de vertalers hebben het in de verleden tijd vertaald, maar eerlijk gezegd, er staat offert. Zo van, hij doet het nog steeds. En dat is ook zo. Of anders, hij heeft het gedaan en het is nog steeds van kracht. Ja. Sterker nog, aan het eind van het hoofdstuk staat dat hij nog steeds daarmee bezig is. Want daar staat dat hij is in dat Christus eenmaal geofferd zijnde ten andere malen zal gezien worden zonder zonde door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat wil zeggen, hij is in het heiligdom en in de toekomst zal hij daaruit alsnog verschijnen en gezien worden. Want de clue is, maar dan moet ik het hele hoofdstuk uitlezen, dat het heilige der heiligen niet alleen een beeld is van het nieuwe verbond tegenover het oude, maar ook een beeld is van de hemel tegenover de aarde. Dubbelop. En dat staat hier ook, hoor. Ik lees hier maar even gewoon verder. Oh ja, dan nog even dat offeren. Dat is ook een heikel onderwerp. En ik zeg het dan toch maar weer een keer. Voor zover ik in de Bijbel gelezen heb dat de Heer Jezus Christus een offer gebracht heeft, was het niet in zijn dood, maar was het in zijn opstanding daarna. Dat wil zeggen, hij offerde zich nadat hij uit de dood was opgestaan, en het kruis en kruisiging wordt in de Bijbel, als u mij vraagt, niet beschreven als een offer. Dat wij dat wel doen en dat het christelijk taalgebruik is, ja, dat is zo, ja. Maar daar kan ik niet helpen. Dan gaat hij weer. Het gaat om wat de Bijbel ervan zegt. Zoek het mannen. Zoek maar al die plaatsen op waarvan een offer sprake is of offeren in verband met de Heer Jezus. En u zult die vinden. Nou ja, soms, maar dan was het een verkeerde vertaling. Dan staat er die zelf onze zonde geofferd heeft op het hout. Of zoiets in 1 Petrus, maar dat staat er niet. Die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout, maar niet, er staat niet geofferd. Sommige vertalers maken dat ervan, maar ik blijf erbij dat het kruis niet een altaar was. Dat is makkelijker, hè? Als je er gewoon even kijkt wat voor consequentie het heeft en die even tegen het licht houdt. Het kruis was niet een altaar. Het was een slagbank. En op de slagbank wordt niet geofferd. Op de slagbank wordt geslacht. Ook de dieren die geofferd zouden worden, worden eerst op de slagbank geslacht. Maar als ze op de slagbank geslacht worden, is het daarmee nog geen offer. En van de Heer Jezus lezen wij overdrachtelijk dat hij ter slagbank of ter slachting of ter slagbank geleid werd. Jesaja 53, dat is trouwens beeldspraak daar. Maar dat is niet een altaar. Het zijn twee verschillende dingen. En het meest opmerkelijke vond ik in de tijd dat in de laatste hoofdstukken van Ezechiël, ik weet uit mijn hoofd niet welke, daar is sprake van de een of andere offerdienst in het, laten we zeggen, populair in het duizendjarig rijk. En daar vind je dus dat bepaalde priesters voor straf niet mochten offeren, maar ze mochten wel slachten. En daar zie je dus dat het echt helemaal twee verschillende dingen zijn. En daar gaat het maar om. Wat er gebeurd is namelijk, maar hier ben je terecht dus bij het, wat ik altijd populair noem, het tegenwoordige werk van Christus. En men maakt er bezwaar tegen, maar het verhaal is dat de Heer in zijn opstanding zei, hier kom ik, o God, om uw wil te doen. Dat staat één bladzijde verder ook in Romein, in Hebreeën hoofdstuk 10. Maar het was niet bij zijn komst naar of op de aarde. Ja, misschien zei hij dat toen ook. Maar dat staat niet in de Bijbel. Niet met die termen. Deze termen, zie, hier ben ik, o God, of zie, ik kom om uw wil te doen, is in zijn opstanding. En toen werd hij tot hoge priester aangesteld. En daarmee offerde hij zichzelf in de dienst van God. En daarmee is je dus geworden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En belangrijk is bovendien dat door dat ene offer waarbij hij zijn lichaam offerde, door dat ene offer zijn ook wij geofferd. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam en daarom zijn wij in die wil van God die hij volbracht heeft geheiligd. Ik sta af en toe even te spieken zo naar Hebreeën 10, want daar staan al die woorden. Hè? Eén bladzijde verder, maar dat was ik nog niet. Het was in Hebreeën 10 vers 10 bijvoorbeeld. Maar vooruit. Want ik ga gewoon weer terug naar Hebreeën 9. Het welk hij offert voor zichzelf en voor des volks misdaden. De Bijbelse gedachte is deze, dat waar wij ons aan hem offeren, dat wil zeggen onze lichamen, let op, waar wij onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offeren, dat betekent toch ook niet dat we gekruist moeten worden. Het betekent dat nadat wij met Christus gekruist en opgestaan zijn, of Romeinen 12 vers 1, wij onze inmiddels levende lichamen zouden stellen tot heilig offer. En dat is het. En dat is zo omdat wij deel hebben aan Christus die dat gedaan heeft. En waar wij dat doen, worden wij door hem gereinigd van een kwaad geweten. Of gewoon voor zichzelf en voor des volks misdaden, zoals dat heet. Het maakt ons daarmee bekwaam dat wij, ongeacht wie wij zijn of waren, in nieuwheid des levens zouden wandelen tot heerlijkheid des vaders. Die haal ik uit zo snel uit Romeinen hoofdstuk 6, waar staat: als we één plant met Christus geworden zijn in zijn dood, dan is het ook in zijn opstanding, met als gevolg dat aangezien Christus wandelt in zijn opstanding tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat is Romeinen 6. En meteen daarna staat dat we dus niet dienaren van de zonde zouden zijn, maar dienaren van de gerechtigheid. En dat de wet niet over ons heerst, maar de genade over ons heerst. En al dat soort zaken meer. Nou, dan lees ik maar weer verder. Want nu staat er pas waarmee de Heilige Geest dit beduidde. Impliceren dat dus heel die toestanden in het Oude Testament geïnspireerd waren door de Heilige Geest in elk opzicht. En dat is weer zo omdat het ook een betekenis heeft, een beduiding. En die beduiding is deze, dat de weg des heiligdoms, dat wil zeggen de weg tot in het Heilige der Heiligen, die weg die in hoofdstuk 10 genoemd wordt een verse en levende weg, dat de weg des heiligdoms nog niet, het gordijn staat dicht, maar het moet toch een keer opengaan, nog niet openbaar gemaakt was, het was dus nog verborgen, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Het heeft namelijk twee toepassingen, dat wil zeggen al twee verschillende niveaus. De een is waar we het nu eigenlijk over hebben. De Heer Jezus stierf en het voorhangsel scheurt en de weg naar het heiligdom is vrij. Overdrachtelijk gesproken, maar dat is het. En dat is gebaseerd op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De andere kant is dat in de praktijk dat niks betekent als niemand er zich wat van aantrekt. En dus, en dat is de strekking van de Hebreeënbrief, het is maar niet een leer. De bedoeling is dat wij inderdaad zouden ingaan in het heiligdom en zouden leren leven uit de heerschappij der genade in plaats van onder de wet. En wat je niet maar meteen ziet staan, en ik heb hier weer een Bijbel weer ergens laten liggen, dus ik heb niet de exacte schriftverwijzing erbij, maar wat er beschreven staat, meen ik in Leviticus 16... met betrekking tot Grote Verzoendag, is dat als de hoge priester inging op zondag in het Heilige der Heiligen, dan mocht er niemand zelfs maar aanwezig zijn in het Heilige. Heb ik het er niet bij geschreven? Die ook niet. Andreas?
16, vers 7, die zegt: en geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het Heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen.
Die bedoel ik. Dat is vers 17?
Ja. Vers 17 van Leviticus 16.
Van Leviticus 16, ja. En die bedoel ik. Die hebben ze hier niet bij afgedrukt. In mijn Bijbel hier. Maar dat is waar het specifiek om gaat. Dat wil zeggen dat de dienst in het Heilige afgebroken wordt als Grote Verzondag is. Met andere woorden, het is niet zo dat op Grote Verzondag gewoon de dienst doorgaat in het Heilige. Alleen komt er dan, gaat dan het gordijn open en dan wordt het Heilige en heilige, der Heilige erbij getrokken of iets dergelijks. Maar integendeel. De dienst in het Heilige wordt gestopt als de dienst in het Heilige der Heilige plaatsvindt. Met andere woorden, het leven onder de wet houdt op als men gaat leven onder de genade. Heb je dat nog? Symboliek. Natuurlijk begrijpt men die niet, want men wil dit niet. En dan begrijp je de symboliek dus ook niet. Maar de symboliek in zichzelf is duidelijk genoeg. En dat is ook de strekking van de Hebreeënbrief. Wij leven niet onder het oude verbond der wet, der Mosaïsche wet, en ook niet onder de afleiding daarvan, namelijk het judaïsme, maar we leven onder de heerschappij der genade. Dat, en er staat er nog uitdrukkelijk bij, was dan de eerste tabernakel een uitbeelding van het oude verbond? Ja, vers 9, is het laatste van vers 8. Zolang de eerste tabernakel nog stand had, en dat betekent dus niet er nog was, maar dat er nog dienst in gedaan werd, hè? Dat is wat het betekent. Maar dan staat er van de eerste tabernakel, bijgenaamd het Heilige, welke was een afbeelding van of voor die tegenwoordige tijd, dat wil zeggen de toenmalige tijd, en dat is de tijd van het oude verbond. In welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten. Heb u dat nog? Die offers werden geacht heiliging of reiniging tot stand te brengen. In werkelijkheid deden ze dat niet. Dat konden ze ook niet. Later, in 10 vers 1... staat het nog kruier, daar staat namelijk simpelweg dat als die offers in het verleden ooit hun werk zouden gedaan hebben en de mens gereinigd zouden hebben naar het geweten, zouden ze daarna niet in hun hoofd gehaald hebben om nog met het brengen van die offers door te gaan. Waarom zou je in therapie gaan als je niks mankeert? Als hun geweten zou gereinigd geworden zijn, zouden zij geen weet meer hebben gehad van zonden. Dat staat er. Anderszins zouden zij opgehouden hebben, 10 vers 2, geofferd te worden, die offers namelijk, omdat degene die de dienst pleegden, dat is de uitdrukking uit 9 vers 9, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Waarna de apostel hier er nog aan toevoegt, dat in werkelijkheid precies het tegenovergestelde gebeurde. Want doordat ze doorgingen met het brengen van die offers, geschiedde daarmee dus gedachtenis der zonde, in plaats van dat de zonde juist niet meer gedacht zouden worden. Kom daar maar eens op. Ja. Ik vind hem prachtig. En wat zullen ze Paulus, want ik denk dat het Paulus was, wat zullen ze hem kwalijk genomen hebben? Het is heel verstandig dat hij dit anoniem geschreven heeft, denk ik wel eens. Ja. Maar ja. Maar zo is het natuurlijk wel, dat is zo, want lang voor Grote Verzondag moeten de Joden al gaan vasten en hun zonde gaan overdenken. Hè? Want ze moeten eerst tot berouw komen, dan moeten ze eerst goed over nadenken. Dat is allemaal verplicht. Ja. Ja, en slecht eten enzovoort, dan word je vanzelf zwak, ziek en misselijk. En dan, ja, nee, dat is voorschrift, tot vandaag.
Veel christenen bij het avondmaal, ja, avondmaal,
Ja, ja, die hebben behoefte aan zondige denken, terwijl de Bijbel juist leert dat het tegenovergestelde is. We moeten leren de zonde niet meer te gedenken, want, zegt de Bijbel, de Heer doet het ook niet. Maar dat is ook op deze bladzijde, dat is nog net hoofdstuk 8. Ik zal hun zonde en hun overtredingen, 8 vers 12, geenszins meer gedenken. En cynisch zeg ik dan altijd, en daarom doen wij het wel, als de Heer er niet aan denkt. Het staat er duidelijk genoeg. En dat is niet maar een conclusie of een interpretatie. Het staat er gewoon, hè. Maar die oudtestamentische offers konden niet reinigen naar het geweten. 9 vers 9. Die diensten namelijk bestaande al in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleesjes opgelegd. Want tot op de tijd der verbetering, die zou tussen komma's moeten, dan wel eigenlijk tussen haakjes. Want die inzettingen, die offers en die spijzen en drank en verscheidene wassingen en rechtvaardigmaking des vleesjes waren opgelegd, verplicht namelijk. Dat is de wet. En dat was opgelegd tot op de tijd der verbetering. Eigenlijk moet het woord opgelegd gewoon een end naar voren. Er moet gewoon staan achter vleesjes. Opgelegd tot de tijd der verbetering. Tijd der verbetering is gewoon hetzelfde als een betere tijd. En het is het oude beginsel. Ik roep dat altijd en u vindt het waarschijnlijk langzamerhand vervelend. Maar als je een bijvoeglijk naamwoord wil benadrukken, dan maak je er dus een zelfstandig naamwoord van. En de betere tijd wordt dan de tijd der verbetering. En de betere tijd, ja, we hebben in Hebreeën hebben we een heleboel betere dingen. Een stuk of 13, 14. En dat gaat altijd over de dingen van het nieuwe verbond. De betere beloften is de betere hoge priester, een beter verbond, een betere, wat het maar was, een betere tijd. Dat wil zeggen, dat is het nieuwe verbond. Dus die dingen waren opgelegd totdat het nieuwe verbond zou aanbreken. En in Hebreeën wordt het ons zo voorgesteld. Namelijk, het nieuwe verbond brak aan en dus is nu het oude beëindigd. Nou, zo niet. Eigenlijk is het, aangezien het nieuwe verbond is aangebroken, is blijkbaar het oude beëindigd. Zo wordt het voorgesteld. En dat was al een hoofdstuk 7. Is er een hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Wel, als priesterschap veranderd is, is er blijkbaar een verandering van wet. En dus van verbond. Er is blijkbaar een nieuw verbond aangebroken. En zo is het. En dat vind je hier dus ook. Goed. Maar onder het oude verbond kon het dus allemaal niet, maar dan vers 11. Maar Christus, en dan komt de toelichting, de Christus, de hoge priester der toekomende goederen, synoniem met betere tijd, toekomende goederen, waarvan de wet een schaduw is, 10 vers 1, de wet is schaduw, afbeelding van toekomende goederen. En dan weer 9 vers 11, Christus de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, nu hij gekomen is. Maar en wanneer kwam die ook alweer? Het gaat niet om de datum. Toen hij opstond uit de dood. Ja. Stond er in hoofdstuk 5. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Enzovoort. In zijn opstanding uit de dood. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, want die is gekomen, is door de meerdere en volmaakte tabernakel. Hier heb je dus ook nog een betere tabernakel. Is door de meerdere en betere en volmaakte tabernakel. Vers 12. Ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dat is de hoofdzin. Hebben jullie gevonden? Christus is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En als daartussen stond, de meerdere volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, en daarmee wordt dus een nieuwe schepping bedoeld, dan wel de hemel, omdat die ook niet deel uitmaakt van de oude schepping. Je moet wel wat van je Bijbel weten, hoor, om het te kunnen volgen. Of zoals broeder Kitts junior zei, Hebreeën is de moeilijkste Bijbelboek. En ik denk dat die gelijk heeft. Niet van dit maaksel, behoort niet tot de schepping. Dat kan een nieuwe schepping zijn, kan ook zijn de hemel der hemelen. En dat is het natuurlijk eigenlijk allebei. Bovendien, het was ook nog door het bloed der bokken en kalveren. Dat is verwijzend naar de bokken en de kalveren van Grote Verzoendag. Maar hij is door zijn eigen bloed. Dat wil zeggen door zijn eigen leven. Ingegaan in het heiligdom. Want kijk, ja, het heiligdom is niet het dodenrijk waar hij inging toen hij stierf. Dat kan hem helemaal niet. Dus dat is verder niet vol te houden. Dat bloed is dus zijn leven. Want pas in zijn opstanding werd hij hogepriester. En als hogepriester is hij ingegaan in het heiligdom. Door zijn bloed. Door zijn leven dus. Het kan domweg niet anders. Hè? Een eeuwige verlossing. Een universele. Niet maar een altijd durende, maar ook in de zin van bestemd voor iedereen. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Vandaar dat Romeinen 3 spreekt over de verlossing die in Christus Jezus is. En in nog kortere termen, hij is de verlosser en daarmee de verlossing. En dan nog een keer een parallel. Want indien het bloed de stieren en bokken en de as der jonge koe, dat heeft niks met Grote Verzoendag te maken, maar het is een andere inzetting. Ook trouwens een eenmalige inzetting die nooit begrepen wordt. Want het wordt maar één keer voorgeschreven in de Bijbel. De rode vaars, daar gaat het over. Ja. Maar het was ook maar een eenmalig iets. Indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt, of gewoon heiligt, tot reinheid des vleeses, daarmee ook heiliging des vleeses. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, die is ook sterk, want ik weet dat het natuurlijk wordt er verschrikkelijk gerommeld met de taal. En zeker als het over de Bijbel gaat. Maar kijk, mocht nou toch nog de gedachte bestaan dat het kruis een altaar was en dat de Heer Jezus zich daar offerde, wat doe je dan met onstraffelijk? Als dat zo was, is het misgegaan. Ja, hij droeg onze zonde, mag ik toch hopen? Hij was voor ons toch tot zonde gemaakt. Hij was niet onstraffelijk, daar, aan het kruis. Hij was onstraffelijk nadat hij de straf der zonde gedragen had. Namelijk in zijn opstanding. En moeilijker is hij niet. En je kunt wel proberen wegredeneren, kan ik ook. Dan zeg je, nou ja, onstraffelijk wil dan zeggen dat hij naar zichzelf, alleen hoogst persoonlijk, op persoonlijke titel, onstraffelijk was enzovoort. En dan, maar dan zeg ik ogenblikkelijk ook tegen mezelf, en waar staat dat dan in de Bijbel? Want dan heb je ook nog een probleem, hoor. Bewijs dat dan maar eens. Dat worden moeilijke dingen. Maar dit is niet moeilijk. Hij heeft zich opgeofferd toen hij opstond uit de dood. En zij, daarom gaat het zo verder in hoofdstuk 10, hij zei, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En weer een keer, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen? Want daar ging het om. Die offers van het oude verbond konden niet reinigen naar het geweten, hooguit naar het vlees. Wat dat ook zijn mogen dan, hè? Maar niet naar het geweten. Maar het bloed van Christus zou, was de bedoeling, onze gewetens reinigen van dode werken. Niet ons vlees reinigen van dode werken. En dat betekent dus dat we nog steeds waarschijnlijk dode werken doen. Maar onze gewetens zijn ervan gereinigd. Dat wil zeggen, we doen nog dode werken, maar we hebben er geen last van. Dat belast onze gewetens niet. Toen zei iemand, het was maar makkelijk, want dit zijn discussies die zijn duizenden jaren oud. Dat is maar makkelijk. En dan zeg ik, als het dat was, zou je dat niet zeggen. Dat blijkt namelijk moeilijk te zijn, anders nam je het wel aan. Het is namelijk wat je leren moet. Ik bedoel, dit, als we een fatsoenlijke opvoeding gehad hebben, hebben we geleerd hoe onze gewetens te verontreinigen door onze werken. Toch? Dan krijg je toch problemen, als je een goede opvoeding gehad hebt. En daarna worden we kinderen gods en dan moeten we het weer afleren. Tot op zekere hoogte dan natuurlijk. Maar er zit wel iets in natuurlijk, hè. Ondanks wie we zijn. Bovendien, naast dit vers zou je meteen moeten lezen 1 Johannes 1, vers 7 en 9. Het bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt ons, niet de wereld, reinigt ons van alle zonden. Degene met wie wij namelijk, lees het maar na, in het licht wandelen en met wie wij gemeenschap hebben. En daarna is de cirkel rond van het verhaal, want onze gewetens worden gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Maar om de levende God te dienen moet je jezelf dus eerst offeren. Beschikbaar stellen toch? Offeren. Offeren aan God. En dan ben je weer in Romeinen 12 en Romeinen 6. Je lichaam stellen tot levend Goden welbehagelijk offeren. En daarna staat er nog in vers 15, en daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, zoals Mozes dat was van het oude. Opdat, en dan sla ik ook een tussenzin over, opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond, met als doel dat degenen die geroepen zijn, de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden. Laat het maar tot u doordringen. Het nieuwe verbond heeft tot doel dat wij die geroepen zijn, dat zijn de gelovigen, niet geroepen om tot geloof te komen, maar ze zijn gelovigen en daarom geroepenen. Dat is de Bijbelse gebruik van de term. En wij die dus kinderen God zijn en daarmee geroepen, zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, wij zouden de beloofde erfenis ontvangen. Ik weet niet hoe snel u bent, want vanavond maken we het dus moeilijk door een heleboel in hoog tempo te bespreken. Maar in Galaten 4 gaat het ook over oude verbond en nieuw verbond en hoe dat zo gekomen is. En dan staat er dat God in de volheid destijds zijn Zoon heeft uitgezonden onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. En dat is precies wat hier ook staat. Alleen met totaal andere woorden. Opdat wij die erfenis zouden ontvangen, ooit. Hebben jullie die? Galaten 4, de rechterbladzijde, de linkse kolom. Oh, 4 vers 5? Ik geloof het direct, ja. Ja, daar staat aanneming tot kinderen, maar je ziet hoeveel moeite men heeft gehad en hoeveel moeite men had met het tegenwoordige werk van Christus. Ik roep dat ook altijd, van de zomer roep ik het op de conferentie een paar keer. Men heeft dat soort schriftplaatsen weggeredeneerd naar het verleden en eventueel naar de toekomst. Waarna niemand meer weet wat de Heer vandaag dan eigenlijk doet. Want of hij zelfs naar onze gebeden luistert, dat is ook nog maar de vraag. Nee, het gaat niet om of het in de Bijbel staat. Nee, ik bedoel nou of wij dat beleven of niet. Dat staat op der discussie. En soms denk ik, men gelooft helemaal niet dat de Heer vandaag wat doet, daarom moeten we het zelf doen. Daarom zijn we zo druk. Ik heb er geen andere verklaring voor. Maar dit moet duidelijk zijn. Hè? En wat ik oversloeg in vers 15 is, de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Dat wil zeggen, ook de zonden van de gelovigen uit het Oude Testament worden verzoend. Hè? Misschien van de ongelovigen ook, maar dat vind ik nu het punt niet. Het gaat erom dat het werk van Christus ook geldt met terugwerkende kracht, is namelijk voor heel de mensheid waarvan hij hoofd is. Hetzelfde lees je trouwens ook met nadruk in Romeinen 3. Voor de misdaden die voorheen geschied worden. Heb je dat nooit gelezen? God heeft Christus, het gaat eigenlijk over precies hetzelfde. Dat is een van de aanwijzingen voor het Paulinisch schrijverschap van Hebreeën. Dat is Romeinen 3. Waar staat, God heeft Christus, vers 25, voorgesteld tot verzoening. Dat woord komt nog maar één keer elders in heel het Nieuwe Testament voor. Grieks, Nieuwe Testament. Komt maar één keer ergens voor. Die hebben we net gelezen uit Hebreeën 9 vers 5. En daar is het vertaald met verzoendeksel. Hilasterion. Ja. God heeft hem voorgesteld tot een... tot verzoendeksel. Nou, God heeft hem voorgesteld in een positie... Vooraangesteld betekent het trouwens. Hè? God heeft hem een vooraanstaande positie gegeven waarvan het verzoendeksel de uitbeelding is. En dat hadden we net in Hebreeën 9 ook. God heeft hem voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Ja, u begrijpt toch dat we zouden geloven dat hij is opgestaan, ja precies. Dat is de prediking van de evangelie. Maar ook dat is men kwijt. Men predikt de gekruisigde, immers. De Korintiërs waren dat al kwijt, 1 Korinthe 3. Maar goed. God heeft hem voorgesteld tot verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn... Oudtestamentische tijd, onder de verdraagzaamheid Gods. En dan nog een keer en tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Dat staat uitdrukkelijk vermeld, niet alleen nu, maar ook oudtestamentische tijd. En hier in Hebreeën lees je dat er dus ook bij in Hebreeën 9, vers 15. Nou ja, Hebreeën 9 vervolgt dan gewoon met, dat nieuwe verbond heet immers een testament, dat is hetzelfde woord in het Grieks. Het heet immers een testament. Nou, een testament wordt pas van kracht, betekent pas wat, als de testamentmaker is overleden. En toen de testamentmaker overleed, toen scheurde het voorhangsel. Dan ging de weg naar het nieuwe verbond open en trad het testament in werking. Ja, natuurlijk, daar zitten ook haken en ogen aan. Maar heel dit onderwerp, alles wat betrekking heeft op de tegenwoordige positie van Christus, is allemaal weggeredeneerd. Want dan is weer de vraag, is Jezus dan degene die het nieuwe verbond beloofd had? Want die is gestorven, degene die het nieuwe verbond aangekondigd heeft of gemaakt heeft, die is dus gestorven. En daarna trad het in werking. Maar ja, in het Oude Testament is het Jehovah zelf die een nieuw verbond aankondigt. En dan moet je nog verder terug dan alleen Jeremia 31 uiteraard. Je moet zelfs zo ver terug, in ieder geval als de Mosaïsche wet. Omdat die een schaduw is van dat nieuwe verbond. En misschien moet je wel helemaal terug naar Melchizedek in Genesis 14. Want Christus is hogepriester geworden onder het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. waarmee je maar weer ziet dat hij in de gestaltenis God zijnde de gedaante van een mens, van een dienstknecht heeft aangenomen, vernederd geworden is. Uitgehold is, is zo'n raar woord, maar laten we zeggen dat zijn positie, zijn heerlijkheid is afgenomen. En dat is wat er staat in Filippenzen. En het eindigde met zijn gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood des kruises. En vandaar dat de opgewekte uit de dood, Jezus dus, na zijn opstanding pas werkelijk Heer genoemd wordt in de Bijbel. Daarvoor was het gewoon Jezus of Rabbi. Maar na zijn opstanding pas zoek hem na in de Bijbel. Pas daarna wordt hij Heer genoemd. En terecht. Want dat is wie hij is. Nou goed. Nu ik er nog op liggen. Vers 24 van Hebreeën 9. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld, antitype. Een tegenbeeld van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. En hoewel in het eerste deel van Hebreeën 9 het heilige der heiligen een beeld is, dus in ieder geval van het nieuwe verbond, mogen uit vers 24 blijken dat het net zo goed een beeld is van de hemel. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, althans niet tot op heden. Omdat onze positie is in het heiligdom, dat is onder het nieuwe verbond en in de hemel. En afgezien daarvan, de positie van Christus als middelaar van het nieuwe verbond is in de hemel, vooralsnog. Eigenlijk is de gedachte in Hebreeën deze, dat waar de hoge priester op grote verzoendag het hele volk vertegenwoordigde en kon ingaan zonder dood neer te vallen in het heilige der heiligen, betekende dus dat als het groot genoeg geweest was, het heilige der heiligen, dan had het hele volk achter hem aan kunnen lopen, ongestraft, zonder dood neer te vallen, enzovoorts. En de bedoeling is dat wij in onze dagen deze hoge priester volgen en onze hemelse positie innemen, om zo te zeggen, en leren leven uit rijkdom van genade waarmee de Heer overvloedig is geweest over ons. Want daarom zongen wij dat vroeger ook. De hemel is, de voorhang is gescheurd, moesten we zingen. Nee, moest niet, maar ik zeg het wel gek, maar de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Het zijn woorden die me toch bijgebleven zijn. En zo is het van het. Daarin zou men ingaan. Ja. Achter hem aan. Later staat er in Efeze, in hem in welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Dat is Efeze 3. In welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang. En Hebreeën zegt, omdat we een hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Het zijn gewoon dezelfde uitdrukkingen. En ook daaruit leid ik af dat het dus Paulus was die de Hebreeënbrief schreef. Wij gaan weer terug naar Marcus 15, waar wij waren bij vers 38. Het scheuren van het voorhangsel. Daarna hebben wij, nou ja, laat ik het anders zeggen, de uitspraak in vers 38 over het voorhangsel vinden we ook in Matteüs 27, vers 51. En in Lucas 23, vers 45 lezen wij het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Dus toch in het midden, als u mij vraagt. Maar ik ga even naar Matteüs, want daar hebben we nog iets wat verder nergens vermeld wordt. Dat is Matteüs 23, Matteüs 27. Matthäus 27, vers 51. In vers 50 waren we bij Hij gaf den geest. En dan vers 51. En ziet het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Ik denk niet dat daardoor het voorhangsel scheurde. Maar dan staat er: de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Toen de Heer stierf, stonden er dus mensen op uit de dood. En dus maar goed, hun graven gingen open, dat ging via een aardbeving. Ze konden er dus ook uit. En dan staat er in vers 53, en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Waarna de vraag is waar de komma's moeten staan, maar ja, dat is altijd wat ongelukkig. Sommigen lezen hier inderdaad dat ze in het graf bleven totdat de Heer was opgestaan, dus ze werden levend. De graven waren open, ze werden levend, maar ze gingen er pas na 3 dagen uit. Nee? Ja, zo kan je dat lezen. Zo kan je dat lezen. Het ligt niet voor de hand, maar lijkt mij. Taalkundig misschien wel, maar dat is dan ook het enige. Het punt is gewoon dat deze mensen in ieder geval nog geleefd hebben en ook daadwerkelijk verschenen zijn na zijn opstanding. En dat mag je niet over het hoofd zien, want anders vraag je je af waarom dit allemaal gebeurde en wat daar nou eigenlijk de zin van is. En het antwoord is eenvoudig genoeg. Deze mensen waren gestorven voordat de Heer stierf. Zij worden heiligen genoemd, dus het waren oud-testamentische gelovigen. Maar zij stonden op en zij leefden nog na zijn opstanding. Hoe lang weten wij niet? Geen flauw idee. Maar het maakt hen daarmee tot nieuw-testamentische gelovigen. En dat maakt een belangwekkend verschil. Want het is het verschil tussen wachten op een nieuwe aarde op de jongste dag, of deel hebben aan de gemeente en een hemelse positie en erfenis ontvangen. Zodat je je nu ook kunt afvragen nog welke heiligen dan, want als alle oud-testamentische heiligen opstonden, dan was het wel erg, was het land wel meteen helemaal vol, denk ik. Dat zal dus wel niet. En dus is het idee heel simpel dat het gaat om gelovigen uit de dagen van de Heer Jezus, die het evangelie geloofd en aanvaard hebben, maar gestorven zijn voordat hij opstond. En zodat ze uitzicht hadden, zal ik dan maar zeggen, op het koninkrijk, dan wel op het nieuwe verbond. En dus op de hemel, of ze dat wisten of niet, heeft er niks mee te maken. Maar aangezien zij dan weer geleefd hebben, alsnog geleefd hebben na zijn opstanding, werden zij tot nieuwtestamentische gelovigen en kregen zij dus deel aan de hemelse roeping. Leg dat nou eens uit aan een ultradispensationalist. Dat kan niet, die kunnen hier dus ook geen kant mee op. We hebben geen idee, want die denken dat pas heel laat, pas tientallen jaren later, het gemeentelijke tijdperk begon. En waarom stonden die lui dan op? Wat voor zin heeft dat überhaupt? Wat hebben die nog? Oké. En iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor iemand als voor een paar lui die al eerder waren opgestaan. Zoals de jongeling van Nain, de dochtertje van Jairus, Lazarus. Nog meer, heb ik ze allemaal gehad? Het zijn nieuwtestamentische gelovigen geworden en de meeste daarvan. Allemaal? Nee, het dochtertje van Jairus weet ik niet, maar de andere vind je later in de kerkgeschiedenis terug. Dat is 2013? Oké, hebben we het nog over. En daarna staat er hier, en de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaren, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk deze was Gods zoon. Dat lezen we dus ook in Marcus 15. Want daar waren we inmiddels bij vers 39. De hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide, waarlijk deze mens was Gods zoon. En de variant in Lucas 23, vers 47, is, als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk deze mens was rechtvaardig. En daar staat dus niet de term Gods zoon. Wat de man ermee bedoeld heeft, weten wij overigens niet. Bovendien, het is het getuigenis van een Romein die we verder ook niet kennen. Dus ja, wat hebben wij eraan? Je zou concluderen misschien dat hij een beeld is van hoe het verder zou gaan. En dat de zaligheid inderdaad bij de heidenen zou terechtkomen. Waarom niet? Dat zou gebeuren. Of dit er een uitbeelding van is op voorhand, weet ik niet. Maar wat je er ook uit kunt concluderen is dat de omstandigheden van zijn lijden en vooral van zijn dood voldoende zijn om om zijn aanspraken, de aanspraken van de Heer Jezus op zijn messiaschap, om zo te zeggen, om die te legitimeren. Dat wil zeggen, dat zou voldoende moeten zijn om te komen tot erkenning van wie hij is. Hoewel de Joden eisten dat hij dan maar moest afkomen van het kruis als teken, maar de Romein vindt dit wel voldoende. Ik moet er echter wel degelijk bij zeggen dat de term Gods zoon nou eenmaal een tamelijk algemene term is. Ik zat onderweg in de auto te luisteren naar een programma op de radio dat van doen had met een toneelspel onder de naam van Heracles. En Heracles werd ook geacht een zoon van God te zijn. En daarmee een halfgod. Wat je er maar van maakt, wat je er maar onder verstaat. De Bijbel is ook breed met de term Gods zoon of zoon van God. Zeker als het over het meervoud gaat. Want er worden de engelen onder verstaan. En er worden zelfs alle Israëlieten onder verstaan. Zonen Gods. Nu heb ik het nog niet gehad over Ajax. Ja. Maar goed, het is een brede term die wij niet meer begrijpen, weet u wel. Van ouds in de verre altijd werden alle koningen geacht zonen van God te zijn. En dat is, maar dat is, als u mij vraagt, tenminste in het licht van de Bijbel hoor ik die dingen. En dan denk ik, nou ja, dat betekent niet meer als dat een koning van Gods wegen gezag heeft ontvangen. En dat een koning koning is bij de gratie Gods. Dat wil zeggen, de vertegenwoordiger van God om inderdaad orde en te handhaven en wat het maar was allemaal. En dat is de Bijbelse beschrijving van het koningschap als zodanig. En dus zoon van God. Het is maar wat je eronder verstaat en op welk niveau het wordt toegepast. Dus dat weet ik ook niet. Als je netjes schrift met schrift vergelijkt en dus die drie plaatsen naast elkaar legt, Matthäus, Marcus en Lucas, dan kom je tot de conclusie dat de centurion zegt, deze man was werkelijk rechtvaardig. En in die hoedanigheid een afgezant van God, zoon van God. Of hij eronder verstaan heeft, deze was de Messias, dat is nog maar de vraag, want zelfs de Joden hadden geen idee dat de Messias zoon van God zou zijn. In een veel hogere betekenis van de term dan. Met andere woorden, daar kun je dus verder niet zoveel mee. We weten ook niet wat er van deze centurion is geworden. En mijn enige conclusie is dat je dus uit de omstandigheden van zijn dood het een en ander zou concluderen. Het zou voldoende moeten zijn om tot geloof te komen. Want dat gebeurt hier. Toch? Goed, dan heb ik nog 10 minuten, nou 13 dan, 12, om te spreken over vers 40 Dat kost de meeste tijd. Dat wil zeggen, voor mij kostte dat de meeste tijd, want het levert nogal grote problemen op. Omdat wij daar vinden vermeld vrouwen van verre die kruisiging aanschouwende. En in het algemeen, die vrouwen die heten Maria. En hoeveel Maria's er waren, nou ja. Noem een vrouw en zij heet Maria in het Nieuwe Testament. Op een enkele uitzondering na. Dat maakt het heel moeilijk. En officieel, dat heb ik voor u nagezocht, nou voor mezelf hoor. Maar officieel weten wij niet wie is. Dat wil zeggen, we weten nog steeds niet hoe die familieverhoudingen liggen. Er zijn allerlei theorieën over ontwikkeld, maar noem maar op. Ik kom er niet veel verder mee. Mijn voorstel is gewoon om te beginnen bij Matteüs 27 en even op te schrijven wie we daar vinden. En daarna in Marcus en daarna, nou Lucas heeft geen zin, want er staat vele vrouwen. Dus daar heb je niks aan verder, hè? En dan heb je nog eventueel Johannes. Want in Matteüs, daar zijn we toch weer in Matteüs 27, vers 54, 55, wat het maar was. Daar staat in vers 55. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea. Zij waren uit Galilea. Allemaal kennelijk. En ze waren gevolgd naar Jeruzalem en naar het kruis. Die hem gevolgd waren om hem te dienen. Galileese vrouwen die hem dienden. Onder de welke was Maria Magdalena. En Maria, de moeder van Jacobus en Jozes. En Jozes is gewoon Jozef, dat weet u, hè? Dat maakt geen verschil. En de moeder der zonen van Zebedeus. En niet vermeld wordt Maria, de moeder des Heren zelf. Hoewel, en dat is een probleem wat men gewoonlijk niet eens constateert. Hoewel de moeder van Jezus, als u mij vraagt, ook moeder was van ene Jacobus en Jozes. Want er worden ene Jacobus en Jozes genoemd als broeders des Heren. En nog een Judas en nog een Simon. En nog een stelletje zusters, waaronder Salome. Bij gelegenheid. Dus je kan er verwarren. Maar schrijf hem eerst maar gewoon op. Maria Magdalena, Maria, moeder van Jacobus en Jozes, en dan de moeder van de zonen van Zebedeus. Dat staat hier toch? Ja, dat is dus de moeder van Jacobus en Johannes, alweer Jacobus. Dus het wordt heel ingewikkeld. Ja. Maar doe nou gewoon wat je doen moet, schrift met schrift vergelijken. Ik heb ze onder elkaar geschreven, zo. En daarna kom je in Marcus 15, vers 40. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, vers 41, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Een hele verzameling vrouwen uit Galilea. En specifiek worden genoemd, vers 40, onder welke ook was Maria Magdalena, die had je al. En Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes. Jacobus wordt ter onderscheiding genoemd. Jacobus Minor, in het Latijn, de Kleine heet het dan. De Mindere heet dat ook. Via een andere vertaling. Ik geloof dat het Rooms-Katholiek is, maar vooruit. Jacobus Kleine van Jozes. Maar het lijkt mij dat je die gewoon naast die andere kunt schrijven. Maria, moeder van Jacobus en Jozes uit Matteüs. Lijkt me dezelfde te zijn. En dan staat er en Salome. En dat kun je zo niet zien wie dat is. Want het had een, dat kan ook een zus zijn van Jacobus en Jozes. Dat blijkt echter niet het geval, maar dat zal ik u zo laten zien. Maar je blijft met die naam even zweven. Het is een dame, maar... Oké. Daarna gaan wij naar Johannes 19, denk ik. Vers 25. Maar in Lucas staat alleen in Lucas 23, vers 49... Al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea. Al de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea. Dus met grote nadruk een groep vrouwen uit Galilea. Maar nou komen we in Johannes. Dat is 19, denk ik. Ja, Johannes 19, vers 25... Johannes 19, vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, die had u nog niet in het rijtje. En zijn er moeders zuster. En nou wordt het moeilijk, hè? Dus schrijf nog even niks op. Hè? En zijn er moeders zuster, comma, Maria... De vrouw van Clopas en Maria Magdalena. En de vraag is in hoeverre dit overeenkomt met wat we eerder gelezen hebben. En dat gaat als volgt. Je krijgt eerst moeder, zijn moeder, namelijk Maria, die was nog niet genoemd. Die werd misschien als vanzelfsprekend beschouwd of zo. Daarna krijg je Maria Magdalena. Ik neem niet de volgorde die hier staat, maar ik noem ze in de volgorde die we al hadden. Maria Magdalena, die werd in Matthäus en Marcus ook genoemd. Dus dat zet je gewoon naast elkaar. Dan krijg je een Maria, de vrouw van Clopas. En Clopas vind je alleen hier vermeld. Maar die komt overeen met Maria, de moeder van Jacobus, de kleine en Jozes. Want Jacobus, de kleine, wordt geacht een zoon te zijn van ene Alfeus. En Alfeus is dezelfde naam als Clopas. Het enige verschil is eigenlijk... De K aan het begin van Clopas. En als je de klinkers weglaat, is het verder hetzelfde. Het is namelijk de Griekse verbastering van de Hebreeuwse naam Gelfi of Gelfai. Gelfi. Maar de G aan het begin van Gelfi in het Hebreeuws. Die wordt soms gelezen als een H. Helfi, maar de Grieken gebruiken de H niet. Dat wil zeggen, die schrijven ze niet en dan valt hij dus weg. En dan hou je dus die LP over met een Griekse uitgang S erachter. Kortom, daar zijn de geleerden het gewoon over eens. Clopas is dezelfde als Alfeus. En dus Maria, de vrouw van Clopas... Hoewel dat begrip de vrouw van een interpretatie is. Hè? Het is ingevoegd in Johannes 19, vers 25. Er had ook wat anders ingevoegd kunnen worden. Want het kan zijn dochter zijn, het kan zijn weet ik veel zijn. Maar omdat Clopas kennelijk dezelfde is als Alfeus, wordt het dus de vrouw van Clopas. Want Clopas, bijgenaamd Alfeus, is de vader van de apostel Jacobus. Dat wil zeggen, niet die Jacobus, zoon van Zebedeus, maar die andere Jacobus. En ze worden uit elkaar gehouden door Jacobus de meerdere en Jacobus de mindere. Jacobus major en Jacobus minor. Dit is Jacobus minor, dus. Met andere woorden, gaan we weer. We hebben hier in Johannes 19 Maria de moeder. Daarna hebben we zeer beslist Maria Magdalena. We hebben Maria, de vrouw van Klopas, maar dat is hetzelfde dus als de moeder van Jacobus de Kleine en Jozes. Hebben jullie dat nog? En dan lees ik het vers weer, want er staat nog bij, en zijn er moeders zuster. Wie dat maar wezen mogen, maar in ons rijtje hadden we nog een Salome, waarvan we niet wisten wie het was. Hebben jullie dat nog? Nou, als u mij vraagt, ik tel dus die schriftplaatsen bij elkaar op. En ik kom dus tot de conclusie dat de moeder der zonen van Zebedeus, uit Matthäus, die hier aanwezig was, dezelfde is als Salome in Marcus. En die Salome was dan dus de moeder van Jacobus en Johannes. Ze was de moeder van de zonen van Zebedeus. En aangezien wij in Johannes 19 vers 25 nog iemand hebben die heet moeder-zuster, ligt het meest voor de hand, als u mij vraagt, dat die moeder-zuster, dat deze Salome is. En dat betekent dat Jacobus en Johannes dus neefjes waren van de Heer, neven van Jezus. En dat lijkt me voor de hand te liggen, dat het zo in elkaar steekt. En dan hebben we gewoon gedaan wat je dus principieel moet doen, niet theoretiseren, schrift na schrift leggen, vergelijken. En dan vult die onduidelijke figuur zich vanzelf in. De moeder van de zonen van Zebedeus heet dus in Marcus Salome. En in Johannes 19, vers 25, moeder-zuster. En het maakt Jacobus en Johannes tot neven van de Heer Jezus. En nu we het toch over hebben, het heeft er alle schijn van dat deze Zebedeus dezelfde is als Aristobulus, maar dat kun je uit de Bijbel niet halen. Aristobulus, dat was die man die in Romeinen 16 niet aanwezig is in Rome. En die zijn huis krijgt te groeten, maar het was de man die in Wales was. Aanvallende letteren uiteraard, want het heette niet zo. Maar goed. Verder zijn er nog wat theorieën, maar daar ga ik me verder niet op in. Maar ik denk dat deze dames goed te inventariseren zijn. Bovendien, als u opzoekt naar Maria in een beetje Bijbelse encyclopie, dan vindt u er 6. En ik denk dat het er 1 te veel is, maar het zijn er 5. Want ik heb achtereenvolgens Maria de moeder des Heren, Maria Magdalena, dan geeft men Maria van Bethanië, maar ik twijfel geen moment dat dat volstrekt dezelfde is. He? Ja. De katholieken hebben daar ook in het algemeen geen twijfel over. Het is typisch protestants om die twee karakters uit elkaar te halen. En daarna krijg je, dus als je wil nagaan of een Bijbelse encyclopedie die Rooms-Katholiek van karakter is of protestants, dan zoek je Maria op en dan komt. Zo werken die dingen. Je moet zo je ezelsbruggetjes hebben. Ja. Een bepaalde tekst opzoeken. Wil je een bijbelcommentaar op Efeze? Dan zoek je meteen op Efeze 3. En dan kijk je wat ze daar zeggen over verborgenheid. De bedeling der verborgenheid. Dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt. Hè? Openbaring? Dan zoek je op Openbaring 12. Over die vrouw die geboorte geeft aan een mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dan weet je meteen waar het ongeveer zit. Zo'n commentaar helpt. Nou goed, Maria van Bethanië, maar dat is Maria Magdalena, als u mij vraagt, de zuster van Martha en Lazarus. Dan heb je Maria van Klopas. En ik zei u al, Klopas is dezelfde als Alfeus. Als je daar teksten voor wil hebben, dan kom je maar even bij me halen. Dat heb ik hier bij de hand. En dan heb je Maria, de moeder van Johannes Marcus. Marcus dus, deze Marcus. Dat is in Handelingen 12, vers 12 alleen. En dan heb je nog een Maria van Rome, want zo noemen we haar. Maria van Rome. En dat is Romeinen 16, vers 6, was een gelovige in Rome. Komt voor in de opsomming van de Romeinen 16. Zodat het er niet 6 zijn, maar 5. Ja. En wat moeten wij met al die Maria's en al die vrouwen en bovendien uit Galilea? En het antwoord is natuurlijk, via Galilea zijn we in Galië, zijn we bij de 10 stammen van Israël. En al die Maria's heten Mirjam en Mirjam met name is daar een uitbeelding van die 10 stammen van Israël. Maar als ik het niet vergeet, dan zullen we daar volgende keer nog wel even over hebben. Want voor vanavond is het de hoogste tijd. Omtrent die Clopas en Alfeus en Zebedeus enzovoort. Er zijn heel wat theorieën over ontwikkeld. Maar dat komt omdat men niet doet wat ik nou net deed. Gewoon alle vier naast elkaar leggen, deze schriftplaatsen en die met elkaar harmoniëren. Maar al die theorieën maken het daarna erg ingewikkeld om de zaken uit te zoeken. Ik denk dat als je alleen commentaren hebt, naslagwerken, dat je er compleet in verdwaalt. Gewoon omdat men niet doet wat ik nou juist deed. Hè? En dat is het beginsel. Schrift met schrift vergelijken. En als dat niet werkt, ja goed, dan wordt het iets ingewikkelder. Dan moet je er wat verder op doordenken. Maar dit is toch niet al te moeilijk, lijkt mij. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we u mogen kennen. En dat we onze Heiland kennen als de opgewekte uit de dood. Degene die geworden is tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u dat het voorhangsel is verscheurd en dat wij leven onder het nieuwe verbond en in de hemelse positie en dat niet de wet over ons heerst, maar de genade. Wij danken u daarom dat u het bent die ons reinigt en heiligt door uw bloed en ons bekwaam maakt om dienaren te zijn in dat heiligdom en daarmee van dat nieuwe verbond. Wij danken u dat we daar vanavond ook bij stil mochten staan. En dat u ons deze vergezichten geeft op het werk dat u in het verleden volbracht hebt en waarvan de uitwerking nog in belangrijke mate ook wacht op de toekomst. Wij danken u daarom voor deze zalige hoop die wij hebben. En dat we een verwachting hebben van een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom mogen we ons ook geborgen weten bij u. De wetenschap dat wat ons ook overkomt, we zijn uw eigendom. We hebben onvergankelijk leven ontvangen en er is niemand die ons uit die hand kan rukken. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, omdat u het beloofd hebt in uw woord. En tot eer van uw naam. Amen.